Ik zei net, teksten zijn belangrijk, maar muziek is net zo goed belangrijk. Want ik weet niet of u het opgevallen is, maar in het tussenspel kwam het vraagteken van het begin van de dienst wel weer terug. Mooi, Hans. En als we het toch hebben over opvallen, misschien is het ook niet opgevallen, maar eigenlijk hebben we inmiddels 3 schriftlezingen gehad. En ik weet niet of jullie ze alle 3 geteld hebben. Ik zie mensen kijken zo van, nou, het is me niet opgevallen. De eerste schriftlezing was het duidelijkst. Psalm 119. Voor mij eigenlijk wel een bijzondere schriftlezing. Want het is bijna 50 jaar geleden dat ik afscheid nam van de zondagsschool van de Baptistengemeente in Leeuwarden. En in die tijd was het nog gewoonte dat je een bijbeltje kreeg. En voorin stond de tekst. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Grote woorden voor een jongen van 12 jaar oud volgens mij. En ik begreep ze eerlijk gezegd ook niet direct. Ik had wel het gevoel van het is waarschijnlijk belangrijk, want het is er niet voor niks in gezet. Maar ik begreep het niet helemaal. Ik kon toen niet vermoeden dat uiteindelijk die tekst toch een grotere rol in mijn leven ging spelen dan ik toen verwachtte. En ik ben blij eigenlijk dat dat nog steeds zo is. En dat ik hier vanmorgen mag staan om gedachten met u te delen vanuit dat woord. De derde schriftlezing was wat minder duidelijk misschien, omdat deze in liedvorm tot ons kwam. Het laatste lied wat we zongen was eigenlijk een schriftlezing. Dat komt dan niet zo goed over, omdat we allereerst vaak helemaal niet zo bewust zijn van teksten als we zingen. Tenminste, ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar ik heb dan vaak dat ineens even bij een bepaalde regel dat ik denk van, oh wat mooi. Als ik alle coupletten zou moeten samenvatten, zou ik het eigenlijk niet eens weten. En zeker bij een wat minder bekend lied hebben we soms al zoveel moeite om tekst en melodie bij elkaar te krijgen, dat de tekst vaak half aan ons voorbij gaat. Maar daarnaast ontgaat ons ook wel eens iets, omdat de dichter, in dit geval de bekende Hannah Lam, de dichterlijke vrijheid neemt om de oorspronkelijke Bijbeltekst te vertalen naar dat lied. En zo kon het gebeuren dat Hannah Lam ons zo net liet zingen over een prins die geboren wordt met prachtige namen gekroond. Dit terwijl in de oorspronkelijke tekst van Jesaja 90 geschreven staat: want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. En men zal zijn naam roepen: wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Namen die toch iedere keer wij bij mij binnenkomen. Je zult toch zo genoemd worden. En Hannah Lam vat het dus samen in een prins die geboren wordt met prachtige namen gekroond. Ik miste ze even toen ik het lied las. En toen dacht ik van nou, dan moet ik ze toch maar even in de preek stoppen. Tja, en dan is er nog die tweede schriftlezing. Ik denk duidelijk genoeg voorgelezen. Maar hebben jullie hem ook verstaan? Ik zag in ieder geval allerlei bewegingen zo van, wow, wat is dit nou? Enig idee, iemand, waar het Bijbelgedeelte over ging? Ria, jij komt het meest in Italië. Is het je opgevallen of had je toevallig van mij wat gehoord? Oké, waar ging het over? Ja. Het begin van Johannes, Vangelo secondo Giovanni, dat betekent het evangelisch naar Johannes. Nou, dat was misschien nog wel opgevallen, maar er staat ook iets woord over verbo en dio. Verbo is een woord, dio is God, luce is licht. En die woorden kwamen steeds terug en ja, dat was een heel andere schriftlezing dan we gewend zijn. En dan sta je ineens even op het verkeerde been. Van, waar gaat dit eigenlijk over? Ik weet niet of er ook iemand heel onrustig van werd. Ik had de indruk van niet. Hoop ik wel maar. Johannes zat namelijk met dat vertaald probleem een beetje. heeft ook een heel ander begin dan de drie andere evangeliën. Marcus die heeft het heel kort. Die begint met het begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God. En direct daarna springt hij over naar Johannes de Doper. Dus dat is wel ontzettend kort om duidelijk te maken waar het over gaat. Matthäus die begint met een hele lange stamboom. Om de lijn van vader Abraham via de grote koning David door te trekken naar Jezus. Die, zo vermeldt Matthäus, die de Christus genoemd wordt. Matthäus moest het eigenlijk een beetje in de Joodse traditie zetten. Want hij wou dit evangelie ook schrijven voor de Joden. En dan moesten ze wel weten hoe het eigenlijk zat van begin tot eind. Zodat het duidelijk was dat Jezus toch echt wel de Messias zou moeten zijn. Lucas, die schildert nog weer een heel ander verhaal. Die heeft bijzondere geboorteaankondigingen, bijzondere zwangerschappen, bijzondere gebeurtenissen bij geboortes en de lofliederen van Zacharias en Maria om de komst van de Messias kracht bij te zetten. Hij maakt dus een hele uitgebreide schildering, ik zou bijna zeggen nog veel groter dan dit mooie icoon, om het bijzondere van Jezus weer te geven en de link naar God te leggen. En Johannes, die begint nog weer anders. Die begint met een soort lied. Zoals Genesis begint met een loflied op de schepping, zo begint Johannes zijn evangelie met een ode aan het woord, de verbo, en aan het licht, la luce. In het begin was het woord. Het woord was bij God, en het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan. En zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het woord was het leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Zo was het beter verstaanbaar, hè? En een mooi lied, dacht ik. Hoe anders dan de verhalen van Matthäus en Lucas, die nog duidelijk aansloten bij Joodse gedachten rondom de komst van de Messias. De evangelist Johannes was waarschijnlijk de geliefde discipel, zoals die genoemd wordt, die in Klein-Azië een gemeente leidde voor Joden en niet-Joden. En juist voor de niet-Joden was de manier van Matthäus en Lucas toch maar heel moeilijk uit te leggen. Met name Grieken hadden niet zo'n boodschap aan een stamboom van een vreemd volk. En ook wonderbare zwangerschappen leidden hen eerder af van het geloof dan dat het ze daarna toe trok. Hele Griekse mythologie vertelt allerlei verhalen over hele bijzondere zwangerschappen, dus dit zei hun niet zoveel. Bovendien vanuit hun cultuur geloofden ze ook niet in één God, zoals de Joden, maar kenden ze een heleboel goden en een heleboel godenzonen. Hoe maak je die mensen dan duidelijk waar het over gaat? Als je iets wil vertellen over de man over wie je als evangelist verhalen vertelt. Ik weet niet of het het begin van Genesis was dat de schrijver inspireerde, of dat misschien ook de filosofische gedachten van de Griekse wijsgeer Plato een rol meespeelde. Plato zei van alles wat je hier op aarde ziet is maar een afspiegeling van wat het in werkelijkheid is. En het ware, het schone, de liefde, al het andere dat hier op aarde is, dat waarneem je wel, maar wat het echte is, dat zie je hier op aarde eigenlijk net niet. Logisch is het misschien dat Johannes door te kiezen voor het woord en het licht weer teruggrijpt op het scheppingsverhaal. Het verhaal waar God door zijn woord de hemel en de aarde schept en alles wat daarin is. Een schepping waarin het eerste woord van God essentieel is. De aarde was woest en doods en er was duisternis alom. En God sprak zijn eerste woord en het licht was geboren. Bij God staat woord gelijk aan daad. En daarmee gebeurt er ook iets. God spreekt en er is licht. Door daarmee zijn evangelie te beginnen, brengt Johannes een tweede schepping aan het licht. In het woord, in de logos, was leven. En dat leven was licht voor de mensen. Een licht dat schijnt in de duisternis en niet door de duisternis ingedampt kan worden. De duisternis kan het niet in haar macht krijgen. Opvallend, als je deze drie schriftlezingen naast elkaar legt, dan spreekt Psalm 119: uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Jesaja zegt: het volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. En Johannes zegt: een licht dat schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen. Bij alle drie zie je dat het licht sterker wordt en sterker is dan het donker en leven brengt. Tegenwoordig hoor je veel mensen spreken over de chaos en de duistere kant van het bestaan. Alsof de aarde weer doods is en woest en de duisternis weer over de aarde ligt. Begrijpelijk. Je krijgt het zwaar voor de kiezen als je iedere avond naar het journaal kijkt en vaak krant leest. Op trieste verhalen van je mensen hoort om je heen. En als je dat op je in laat werken, en ik heb eventjes iets meegenomen, misschien kennen jullie het, maar wat zie je hier eigenlijk? Een gat. Jij geeft een aanvulling.
Heel veel
winter. Ja, precies. Het is bekeken door mensen die dit door een heleboel mensen lieten bezien. En die zeiden van: wat je ziet is dat iedereen altijd naar die zwarte vlek kijkt. Maar er is heel veel wit omheen. Het lijkt jammer dat je alleen naar die zwarte vlek kijkt misschien. Als je al die zwarte dingen op je in laat werken, zie je een enorme duisternis. En is het alsof God geen enkel woord meer spreekt. Maar vergeet je dan niet iets, net als dat witte vel om die zwarte plek heen? Als je die drie schriftlezingen in gedachten neemt, is je blik dan misschien niet wat eenzijdig op de duisternis en de vloed gericht, als je alleen maar moeite hebt met de wereld. Jullie kennen waarschijnlijk ook allemaal die poster wel van Loesje. Een donkerblauwe nacht met allemaal gele sterretjes erin. En de tekst daarop: het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag. Je kent dat zelf ook wel. Als je op een heldere avond naar buiten stapt, lijkt het eerst alsof alles om je heen donker is. Stikdonker. Maar als je ogen wat gewend beginnen te raken, dan zie je soms ineens een ster. En nog een ster. En nog een ster. En voordat je het weet, dan zie je niet meer de duisternis daaromheen, maar zie je het licht. Overal lichtpuntjes. Op de aarde is dat niet veel anders. Op het eerste gezicht lijkt er heel veel donker. En zeker als je de beelden van Aleppo, Palmyra, van vluchtelingenkampen en van noem maar op, als je dat allemaal ziet, dan zijn ze donkerder gekleurd dan ons lief is. Maar als je wat verder kijkt, zie je dat ook op die plekken mensen met elkaar bewogen zijn. Mensen elkaar vaak willen helpen. Houden van een ander. Gevoel hebben. Liefde, betrokkenheid, verdriet, wanhoop. Alles is er, ondanks alles. Naast de verschrikkelijke beelden van het journaal zien we ook een heleboel beelden niet, omdat we worden afgeleid door die duisternis. Je zou het kunnen vergelijken misschien ook met iets uit de Tweede Wereldoorlog. Als je de beelden ziet van Amsterdam in de hongerwinter, was het wel een ramp en dat was het ook. Als je de camera zou verzetten naar bijvoorbeeld Gerkesklooster, daar was in die tijd voldoende te eten. Daar was redelijk rust, daar was redelijk vrede. En er zat nog geen 200 kilometer tussen. Het is vaak dat je heel erg één beeld krijgt. Wat heeft het begin van het evangelie van Johannes daar nou mee te maken? Wat heeft het ons te zeggen vandaag? Het mooiste zinnetje vond ik dat de duisternis het licht niet in haar macht heeft kunnen krijgen. Al in de eerste schepping niet. Toen God scheiding maakte tussen licht en donker. En ook bij deze tweede schepping van Johannes brengt het woord en dus de daad opnieuw leven en licht. Het is het begin van het evangelie en Johannes doelde met woord en licht natuurlijk op Jezus. Jezus waarover ik kort geleden een volgende uitspraak hoorde. Jezus was de perfecte mens, omdat hij iets van ons mensen duidelijk kon maken aan God. Jezus was ook de perfecte Zoon van God, omdat hij iets van God duidelijk kon maken aan ons mensen. Het woord Jezus kwam en met het woord kwam het licht. Ieder jaar herdenken we het feest van het licht en we bedenken hoe dankbaar we mogen zijn dat we het woord hebben mogen ontvangen. Dat het in ons hart is gelegd, dat het een lamp voor onze voet en een licht op ons pad mag zijn. Daar mogen we dankbaar en blij mee zijn voor onszelf. Maar dankbaar en blij zijn is niet iets voor jezelf alleen, maar is ook om te delen. We leven opnieuw, inderdaad, in blijde verwachting. Op de website van Eling heb ik daarom ook aangegeven dat je blijde verwachting niet voor jezelf moet houden. Dat je dat kwijt wil, dat wil je delen met een ander, dat laat je horen. Wij hebben een woord gekregen, maar het is niet een woord voor ons alleen. Wij hebben een woord voor de wereld. En met dat woord een licht voor de wereld. Stel je eens voor dat we het aandurven om niet steeds naar de duisternis te kijken, maar gewoon met het woord wat in ons is gelegd, een licht willen zijn voor mensen vlakbij. En stel je eens voor dat miljoenen mensen over de hele aarde dat aan zouden durven. Dag. Dan kan het niet anders dan dat je overal lichtpuntjes gaat zien en dat de duisternis dat niet kan verdrijven. Ik denk dat het daarom goed is dat we laten horen dat we in blijde verwachting zijn van het licht. Dat je een woord hebt dat dat licht in de wereld kan brengen. En laat je eigen lichtje aansteken om ons op weg te helpen naar een toekomst waar iedereen kan leven in het licht. Het woord ligt al in je hart. Laat het ook een licht worden. Amen.